23. De toewijding om iets te bereiken ontbreekt ons vaker dan de middelen. François de La Rochefoucauld. Vrijdag 10 november 1905, 7 uur 11, Portsmouth. De Britse marine, de Royal Navy, gold als de onbetwistbare heerser van de wereldzeeën. Ze hadden niet alleen de grootste vloot, maar kon ook rekenen op een lange traditie van zeemanschap, vernuftige scheepsbouw en Victoriaanse korpsgeest. Hoewel het jonge en steeds machtiger wordende Duitse keizerrijk helemaal geen scheepstraditie had, maakte het er toch een erezaak van om met de Engelsen te wedijveren. Al snel raakten beide landen in een technologische en industriële race verwikkeld, een echte maritieme wapenwedloop. Tot voor kort bestond een strijdklare vloot uit zwaar bewapende slagschepen, licht bewapende kruisers en kleine maar behendigde torpedoboten. De Britten werkten nu aan het slagschip van de toekomst. Een schip dat de slagkracht van een vloot aanzienlijk zou vergroten en de andere schepen overbodig zou maken. De HMS Dreadnought. De bouw van dit revolutionaire oorlogsschip startte op 5 oktober 1905 in het scheepsdok van het Engelse Portsmouth met het legen van de kiel. De kiel, een lange balk, vormde de ruggengraat van de scheepsromp. Bij een kiellegging hoort normaal gezien een korte ceremonie, maar de Dreadnought zag men daar door tijdsgebrek en uit angst voor spionnen en ongewenste pottenkijkers vanaf. Een kille novemberwind waaide door het schemerige droogdok van de Koninklijke Scheepswerf. Meer dan de helft van de imposante scheepsromp was op iets meer dan een maand tijd voltooid. Een echt huzarenstuk. De lassers waren op dit vroege uur al druk in de weer. Hun lasapparaten knetterden en de stijgers rond de scheepsromp werden onder een lawine van spetters bedolven. Brian Young, een van de lassers op het panzerdek, geeuwde en wreef door zijn rosse haren. Blijft het niet grappig dat de verantwoordelijke van onze vloot admiraal John Fisher heet? Fisher, lachte Brian. Dan had ik gerust Jan altijd slechte jobs voor te weinig geld mogen heten, bromde zijn werkmakker van mee. We werken aan het snelste oorlogsschip ter wereld, het eerste aangedreven door stoomturbines, klonk het bewonderend met een vet Schots accent. Ach, iedere kerel had deze platen toch aan elkaar kunnen lassen, drukte Jan meteen het enthousiasme weer de kop in. De Dreadnought vrees niet, probeerde Brian nog een laatste keer. Jan May maakte een wegwerpgebaar. De bouw van het oorlogsschip vorderde enkel en alleen zo snel omdat de arbeiders gebruik konden maken van voorgemonteerde onderdelen die eigenlijk voor de bouw van andere schepen waren bestemd. Brian stopte met lassen, stootte Jan aan en wees naar boven. Alle twee gaapten ze nu verwonderd omhoog. Boven hun hoofden slingerde de loop van het grootste kanon dat ze ooit gezien hadden. De werfopzichter liet alles uit zijn handen vallen en stoof op de arbeiders die de kraan bedienden af. Hij ging door het lint. Verdomme, brulde hij, wat zijn jullie dommerikken van plan? Het panzerdek is nog niet voltooid. Het hoofddek moet er nog op en pas als de testvaart voltooid is, komen de geschutstorens eraan te pas. Zijn hoofd zag knalrood van woede. Ja maar, probeerde de slungelige kraanjongen. Wat doen jullie hier dan, godverdomme, met dat klote kanon? Schreeuwde de opzichter. Maar we hebben de opdracht gekregen het daar neer te zetten. Alleen ik geef hier de opdrachten. Begrepen, baas, zei een van hen op rustige toon. Dus als ik het goed begrijp, moeten we de andere 9 kanonnen ook nog niet op de romp zetten? De opzichter ontstak in een nieuwe schelteriade, nog heviger dan de vorige. De laatste dagen liep het een en ander mis bij de constructie van de Dreadnought. De bouwers verloren er veel tijd aan. Ongewild moest Brian lachen om het tafereel. Wat gebeurt daar nu weer? Jan wees naar de andere kant. Er klonk geroep en getier aan de voet van het schip. Brian en Jan verlieten hun lastpost en klommen snel langs de stelling naar beneden. Een sliert arbeider sliep achter een man in blauwe salopet. De man had een paar meter voorsprong en wilde die kost wat kosten behouden. Toch wisten ze hem in de buik van het schip in het nauw te drijven. Smerige spion, riep een achtervolger. In zijn hand hield hij een hamer vast. Ik snap niet wat jullie bedoelen. is Scott O'Hara wel je echte naam? Je spreekt geen deftig Engels. Je moet wel een spion van de Duitsers zijn.
Maar ik niet, stamelde Scott.
En hij zocht kortzachtig naar iets om zich te verdedigen voor het geval de situatie op een handgemeen zou uitdraaien. De halve cirkel om hem heen werd steeds kleiner en kleiner. Scott raapte een stuk van een ijzeren kabel op en zwaaide er wild mee in het rond. Zijn belagers zetten een pas naar achteren. Hij spreekt de waarheid. Scott O'Hara is niet de spion die jullie zoeken. Verbaasd keken ze allemaal Brian Young aan. Schuchter stapte hij op hen af. Hij is de spion. Alle kleur trok uit het gezicht van Jan May weg toen hij zijn werkmakker met zijn wijsvinger naar hem zag wijzen. Twee arbeiders grepen hem meteen met hun gespierde armen vast.
Maar ik heb hier niks mee te maken. Ik ben zo Engels als een tuppence.
De tuppence was een muntstuk van 2 penny.
Ik heb al vaak met hem samengewerkt, verdedigde iemand uit de halve cirkel hem. En ik zie niet in waarom hij ons zou verraden.
Omdat, begon Brian, in zijn knapzak een toestel zit om het schip te fotograferen. De monden vielen 1 voor 1 open.
Onzin, schreeuwde Jan zijn onschuld uit.
Een van de arbeiders schoot weg en kwam een ogenblik later weer terug met de knapzak. Hij woelde erin en haalde een kleine houten doosje tevoorschijn dat in zijn handpalm paste. Het was een boxcamera door het Amerikaanse Eastman Kodak ontwikkeld.
Maar dat ding heb ik nooit gezien, spartelde Jan tegen.
Leugenaar, riep de man die hem zo net nog had verdedigd. Jan staarde naar de bruine knapzak.
Haal alsjeblieft de opzichter erbij, smeekte Jan. Er zit ook nog een revolver in.
Die knapzak is niet van mij, brulde Jan mee de longen uit zijn lijf. Zijn stem echo'de door de scheepswerf. Dreigend sloot de halve cirkel zich om hem heen. Scott O'Hara en Brian Young hadden van het tumult gebruik gemaakt om er van onder te muizen. Ze renden langs de steigers voorbij de voorsteven van het schip zo het droogdok uit. Enkele honderden meters verder stopten ze het met lopen.
Bedankt, zei Scott hijgend, dat was op het nippertje.
Je had me 13 pond beloofd als ik dat toestel en de revolver in de knapzak zou stoppen, zei Brian. Het begon te stortregenen.
Rustig maar, zo inhalig.
Scott deed nauwelijks nog de moeite om zijn Duitse accent te verbergen en hij begon hardop te lachen.
Jij bent dus echt een spion, vroeg Brian.
Ja, klonk het nu trots. Ik ben een infiltrant van het Duitse keizerrijk. Mijn geld, Scott.
Scott keek Brian verbaasd aan. Er vielen dikke oranje druppels op zijn schouders.
Ik kan je geen geld geven nu jij weet dat ik een infiltrant ben. Nu moet ik je vermoorden.
Brian grinnikte en lachte ongelovig zijn tanden bloot. Uit het niets haalde Scott uit en trof Brian vol in zijn gezicht. Die ging net niet tegen de vlakte, maar schudde traag zijn hoofd. Hij spuwde in de palm van zijn hand. Tussen het bloed en het speeksel lag een tand. Een scherpe hoektand. Voordat Scott opnieuw kon uithalen, toverde Brian een revolver van achter zijn rug tevoorschijn en richtte die op Scott.
Genoeg onzin, beval Brian. Ze wachten al een maand op plannen of foto's. Binnenkort is dit schip af en het Rijk moet nog beginnen. We hebben al een te grote achterstand.
De stortregen had de rosse haarkleur van Brian volledig weggespoeld.
Werk jij ook voor het Rijk? Vroeg Scott ongelovig. Ze hebben me gestuurd om jouw rotzooi op te ruimen. Op slechts 1 week tijd heb ik de boel weten te saboteren, de blauwdruk van het schip gekopieerd en voldoende foto's genomen.
Maar waar wil Scott O'Hara? Klonk het minachtend. Brian haalde zonder de minste aarzeling de trekker over. Het lichaam van Scott viel voorover in een plas regenwater en begon te stuiptrekken.
Vaarwel, Brian, fluisterde Wilhelm Schleicher tegen zichzelf. In zijn hoofd nam hij afscheid van zijn rol als scheepslasser van de HMS Dreadnought en sloeg zijn rugzak over de schouders. Achter hem hoorde hij het vertrouwde gebonk en geklop die bij een scheepswerf horen. De buitengewoon intelligente Wilhelm Schleicher had pijlsnel carrière gemaakt binnen de vertrouwenscirkel van de machthebbers van het Duitse Rijk. Toewijding betekende alles voor hem. Voor deze opdracht had Wilhelm op 1 maand tijd Engels weten te leren en zo goed als alle informatie over Engeland en haar scheepsbouw als een spons opgezogen. Ook al was zijn opdracht nu succesvol afgerond, toch nam hij zich voor om in de toekomst voorzichtiger te werk te gaan en om nooit meer zijn haar te verven. Maar zijn allerbelangrijkste stelregel werd het gevoelige, soms meest gevaarlijke werk altijd zelf uit te voeren. Zo minimaliseerde hij de kans op falen. Alleen hem konden ze vertrouwen, vond hij. Gulzig zoog Wilhelm de kille novemberlucht naar binnen en hij genoot. Hoog tijd om dit barbaarse eiland te verlaten, mompelde hij. Enkele maanden later startte de kiellegging van het Duitse slagschip SMS Nassau.